Goedemorgen, gemeente. Namens kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee de Ridder uit Everdingen zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor stichting Woord en Daad. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor de bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rauwhof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in Vrijthof in Tiel en voor de kleine Tim Mol, Middelveld 48, die aanstaande donderdag wordt opgenomen in het WKZ in Utrecht. Iedere zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 148, vers 3. Loof aarde, loof Gods wonderdaan. En ook vers 4. Loof kruipend wild en tam gediert. Loof vogels, hem die het al bestiert. Ik noem nu het derde vers en het vierde vers van Psalm 148. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 121, vers 2. Hij is al, treft u het fels verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. En vers 3, zijn wacht waarop men hopen mag, zal u bedekken en u ter schaduw strekken. Psalm 121, vers 2 en 3. We hebben het elke week nodig om de regels van God te horen waarnaar wij leven moeten. Dat is niet altijd leuk, het is wel nodig. We luisteren naar de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die Jezus ons daarvan gaf. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 3 en 36. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En eens was Jezus in gesprek met de Sadduceeën en Fariseeën, en een van hen die vroeg hem: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen zei Jezus tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we voor we in de Bijbel lezen samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Almachtige en barmhartige God, wij danken u voor de mogelijkheid om hier vanmorgen te zijn in de kerk of thuis mee te luisteren. Voor veel van onze broeders en zusters over de hele wereld is zoiets onmogelijk, zonder dat zij bang moeten zijn voor arrestatie. Wij danken u dat wij vrij zijn om bij u te komen, hier in uw huis, om voor u samen te zingen en te bidden, dat we zelfs ook nu uit de Bijbel mogen gaan lezen. Vergeef ons als we dat soms maar zo weinig waarderen, dat we zo weinig waarderen wat we van u krijgen. Hier samen te zijn als gemeente, uit volle borst te mogen zingen tot uw eer. Wij belijden voor u dat we zo vaak met ons hoofd bij ons eigen leven zitten, bij wat ons bezighoudt, dat wij u vergeten, dat wij andere mensen om ons heen vergeten, degenen die het slecht hebben in deze wereld, die arm zijn, die vervolgd worden. We vergeten vaak doordat wij het zo goed hebben, de anderen en u. En wij vinden dan bidden en Bijbel lezen naar de kerk gaan zo gewoon, zo vanzelfsprekend. Misschien hebben we er vanmorgen niet eens echt bij stilgestaan. Vergeef ons dat. Maak het weer iets bijzonders van voor ons. Ook vandaag, dat we hier in de kerk zijn. Bijzonder dat we in de Bijbel mogen lezen. Dat we iets van u mogen horen in de preek. Heere, raak ons vanmorgen in ons hart door uw woord. Zodat wij van binnenuit weer warm worden voor u, gemotiveerd raken om u te dienen, om uw wet te doen zoals we net hoorden en zongen. Zodat wij het ons geloof niet als een gewoonte of als een moeten ervaren, maar dat het iets is wat we van harte doen, op zondag en in ons hele leven. Stort daarom ook vanmorgen op ons uw Heilige Geest. Laat hem ons hart mogen vullen met uw genade, zodat onze zonden vergeven worden, onze harten gereinigd en dat wij vol zijn van uw vreugde. Zo bidden wij door Jezus Christus, onze Heere. Amen. We lezen met elkaar een hoofdstuk uit Zacharia, Zacharia 7. De een na laatste kleine profeet uit het Oude Testament. Zacharia 7. Het gebeurde in het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, in de maand Kislev, dat het woord van de Heere tot Zacharia kwam. Toen men Sarezer en Regemelech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd om te trachten het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de Heere van de legermachten waren en tegen de profeten: moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Toen kwam het woord van de Heere van de legermachten tot mij: zeg tegen de hele bevolking van het land en tegen de priesters: wanneer u deze 70 jaar gevast en rouw bedreven hebt, in de vijfde en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor mij gevast? Of als u at en als u dronk, was u het niet die at en was u het niet die dronk? Zijn dit niet de woorden die de Heere liet prediken door de dienst van de vroegere profeten, toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was en het zuiderland en het laagland bewoond waren? Verder kwam het woord van de Heere tot Zacharia: zo zegt de Heere van de legermachten, vel een betrouwbaar oordeel, bewijs elkaar goedertierenheid en barmhartigheid, Onder druk weduwe nog wees, vreemdeling nog arme, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Maar zij weigerden er acht op te slaan. Zij zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren. Zij maakten hun hart als diamant om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de Heere van de legermachten ontstaan. Daarom is het gebeurd, zoals hij geroepen had, maar waarnaar zij niet geluisterd hadden. Evenzo riepen zij, maar luisterde ik niet, zegt de Heere van de legermachten. Ik heb hen echter met een storm weggeblazen naar alle heidenvolken die ze niet kenden. Het land werd achter hen verwoest, zodat niemand er doorheen kon trekken of er naar terugkeren. Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij. Tot zover de schriftlezing. De vraag in dit Bijbelgedeelte is hoe lang Israël nog door moet gaan met vasten en verdrietig zijn over de val van de tempel dan 70 jaar geleden. Dat verdriet dat keert ook terug in Psalm 79 die we nu gaan zingen. Uit vers 3. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken, zal het hevig vuur van uw ijver eeuwig roken. En vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad, onze kwade daden worden ons uit gunst vergeven. We zingen Psalm 79, vers 3 en 4. Na de preek zingen we samen uit Psalm 63, vers 2 en 4. Gemeente van Jezus Christus. Dodenherdenking op 4 mei. Elk jaar, voor we het feest van de bevrijdingsdag vieren, staan we stil bij hen die slachtoffer werden van de Tweede Wereldoorlog. Maar de laatste jaren gaan steeds meer stemmen op om dat herdenken van de Tweede Wereldoorlog los te laten. Want de generatie die bewust de oorlog heeft meegemaakt, wordt steeds kleiner. De jongeren, die weten daar niets meer van, alleen nog van verhalen. En dat zegt niet zoveel, dan voel je ook niet zoveel tijdens die paar minuten stilte om 8 uur. En daarom ontstaat er tegenwoordig elk jaar eigenlijk rond 4 mei weer een discussie. Moeten we nou die dodenherdenking niet veel algemener maken? Dit jaar was de discussie of misschien ook de slachtoffers aan de Duitse kant ook herdacht moeten worden. En in ieder geval ook de slachtoffers van de oorlogen van onze eigen tijd, uit Joegoslavië en Syrië, Afghanistan. Of kunnen we maar beter helemaal mee stoppen, zou je ook kunnen zeggen. Want als je moet gedenken, als je stil moet zijn, terwijl je er niets bij voelt bij zo'n dodenherdenking, ja, dan heeft het toch geen zin. Hoe lang moet je er dan mee doorgaan? Nou, dat is precies de vraag waarmee ook een gezantschap in Jeruzalem aankomt. Het is in het jaar 518 voor Christus. Dat is het vierde regeringsjaar van de Perzische koning Darius. En deze mannen zijn waarschijnlijk vertrokken uit Babel, waar een hele grote Joodse gemeenschap woonde van Joden die niet teruggekeerd waren uit de ballingschap. Sarezer en Regemelech worden bij name genoemd, er zijn nog andere mannen bij hen. En ze komen naar de tempel in Jeruzalem. Op dat moment is de tempel ook nog niet helemaal af. Ze zijn daar nog mee bezig om die te herbouwen in de tijd van Zacharia. Er worden al wel weer ook offers gebracht. En die mensen, die gezanten uit Babel, die komen daar om de Heere offers te brengen, staat er. Maar ze hebben ook een vraag. Een vraag voor de priesters en de profeten. Dat staat in vers 3. Die vraag die luidt dan, moet ik in de 5e maand blijven treuren en mij blijven afzonderen zoals ik nu al zoveel jaar gedaan heb? Want de 5e maand was de maand waarin de tempel verwoest was. En blijkbaar was de herinnering daaraan zo verdrietig geweest dat ze als gebruik hadden ingevoerd om in die maand enkele dagen of de hele maand, dat weten we niet, te vasten. He, dat staat hier, ze treuren staat er, he, dat is rouwen, herdenken en ze zonderen zich af. He, dat is je afzijdig houden van eten, drinken en seks. Want als je ontzet bent over een ramp, als je verdrietig bent, heb je geen zin om ook van maar iets te genieten. Maar blijkbaar is na 70 jaar nu toch wel het gevoel, nu is het toch wel mooi geweest. Nu is dat alles zo lang geleden. De hele generatie die de ballingschap heeft meegemaakt, is inmiddels overleden. Wordt het niet eens tijd dat we ook een punt achter dat vast te zetten? Ons leven weer oppakken, onze blik op de toekomst richten, in plaats van altijd maar in dat verleden en in dat verdriet te blijven hangen. Begrijpelijk als je het vergelijkt met hoe wij ook tegen dodenherdenking aankijken. En misschien ook wel eens als je het vergelijkt met hoe wij ons geloof beleven. Want ook in de kerk kan het de indruk soms zijn dat het vooral gaat over het verleden. Aan de ene kant over het vroeger van de Bijbel. Dat is allemaal al zo lang geleden wat in dat boek staat. 2000 jaar. Waarom moeten we het daar nog elke zondag met elkaar over hebben? En waarom moeten we elk jaar weer opnieuw al die feesten vieren van kerst en Pasen en hemelvaart en Pinksteren? Ons ontbreekt het soms ook aan gevoel daarbij. Op hemelvaartsdag ben je toch niet veel blijer als op andere dagen. En waarom moet dan nou in de kerk elke keer dat verhaal over die kruisiging van Jezus weer verteld worden? Dat weten we nou toch wel. En aan de andere kant gaat het in de kerk ook altijd over het vroeger van ons eigen leven. Dat we zonde hebben gedaan in de afgelopen week, in het afgelopen jaar, in ons hele leven. Kunnen we daar niet een keer een punt achter zetten, achter die zondigheid van ons? En het gewoon over de vrolijke, over de fijne kant hebben van geloven. Nou, Zacharia geeft daar ons vanmorgen een antwoord op, namens God zelf. Zacharia is in die tijd een van de profeten die wonen in Jeruzalem. We weten verder weinig over wie hij was. Alleen dat hij de zoon van Iddo was. Waarschijnlijk een vooraanstaand man in een priesterlijk geslacht. Dus wel een man van enige status en gezag. Maar dat doet hier niet zoveel ter zake. Hij krijgt een openbaring van God, een woord van de Heere, wat hij door mag geven aan die afvaardiging uit Babel. En niet alleen aan hen, staat er, nee, ook aan de hele bevolking van het land en alle priesters. Blijkbaar hebben die Sarezer en Regemmelech dus een vraag gesteld die wel ook breder onder de mensen leefde. Al zeiden velen het niet. Het gevoel dat 70 jaar vasten toch wel genoeg is voor de val van de tempel, dat wordt breder gedeeld. De Heere zegt dan, wanneer u deze 70 jaar hebt gevast en rouw bedreven hebt in de vijfde en zevende maand, hebt u dan werkelijk voor mij gevast? Of als u at en als u dronk, was u het niet die at en was u het niet die dronk? De Heere beantwoordt dus hun vraag met een wedervraag. Een wedervraag waar een soort verbazing in doorklinkt. Verbazing. Want de vraag hoe lang men nog door moet gaan met vasten, dat suggereert natuurlijk dat het vanaf het begin een moeten is geweest. Moeten vasten. Een verplichting. Sterker nog, ze vragen nu eigenlijk aan God toestemming om ermee te mogen stoppen. Wat suggereert natuurlijk dat God dat van hen gevraagd had. Dat het een gebod van God was. Als een soort straf of een boetedoening. Een verplichting tegenover God. Met die motivatie hebben ze het blijkbaar in ieder geval de laatste jaren gedaan. Ze hebben het vaste ervaren als een moeten tegenover God. Maar zegt God, dat is toch onzin? Als je eet of drinkt, dan doe je dat toch ook omdat je er zelf zin in hebt. Ik gebied jullie toch ook niet om te eten of te drinken. Dat doe je toch als je zelf trek hebt, dan pak je iets uit de kast. Dat komt voort uit een innerlijke motivatie, uit jezelf. En dat is dan toch ook zo met dat vasten. Als je dat werkelijk nou alleen maar voor mij doet, dan gaat er iets goed mis. Waar hebben jullie dat moeten vandaan gehaald? Ja, zo kunnen dat soort dingen voor ons ook voelen. Dodenherdenking op 4 mei, dat is nooit een verplichting geweest, een moeten herdenken. Nee, dat is begonnen met de behoefte van de nabestaanden en de slachtoffers om hun gevoelens te uiten en te delen. En zo is het ook met de christelijke feestdagen. Wij ervaren dat soms als moeten, dat we naar de kerk moeten met hemelvaart en met andere feestdagen. En zelfs op zondag ervaren we het soms als moeten, dat we naar de kerk moeten, 2 keer liefst. Dat ervaren we soms als een keurslijf of een verplichting. Dat we ook nog thuis in de Bijbel moeten lezen en dat we thuis moeten bidden. Dat we bepaalde dingen moeten geloven en dat we andere dingen als christenen niet mogen. En dan spreekt God naar ons vanmorgen zijn verbazing daarover uit. Wie zegt dat? Dat het allemaal moet. Het kerkelijk jaar met alle christelijke feestdagen en ook onze gewone zondagse erediensten. Het zijn allemaal menselijke ideeën. Onze voorouders, de vroegchristelijke kerk, heeft dat bedacht. Omdat ze zelf wilden vieren en zelf wilden gedenken wat er gebeurd was met Jezus. Daaraan ligt geen verplichting te grondslag. Geen goddelijk moeten. Maar de vreugde. En de wil om God te dienen. En de honger om te horen uit de Bijbel. Maar in Israël hadden ze dus ergens onbewust die zaken omgekeerd. Het vasten was ontstaan uit hun eigen verdriet, maar het was verworden tot een jaarlijks terugkerende verplichting. Nou, simpel zou je zeggen, dan schaf je dat vasten toch af. Als het toch inderdaad geen moeten is, dan doe je het toch niet meer. Net als 4 mei zou je kunnen zeggen, als niemand zich de oorlog meer herinnert, dan schaffen we dat natuurlijk ook af. En trouwens, in de kerk gaat het bij velen ook al wel een beetje zo natuurlijk. Hè? Dat als je geen zin hebt, dan kom je gewoon niet naar de kerk. Je kunt toch beter thuis blijven, denk je dan. Hè? Als je hier met tegenzin moet zitten, dan kun je toch beter niet gaan. Ik hoor het ook wel eens hè, van mensen die dan zeggen, ik heb helemaal geen behoefte aan de kerk of aan kerkelijke activiteiten. En het is toch niet verplicht om daar te zijn. Hè? Zonder kan ik ook wel, zeggen mensen dan. En mensen zeggen ook wel, ja, ik moet me toch niet per se zondig voelen of zo in de kerk. Ik moet toch niet per se op mijn knieën God de hele tijd om vergeving vragen. En de hele tijd Jezus aan het kruis voor me zien. Dus dan kan ik dat net zo goed niet doen. Nou, Zacharia zegt dat niet. Ja, hij mag inderdaad namens de Heere verbazing uitspreken dat het blijkbaar zo werkt onder de Joden van zijn dagen. En dat legt ook bloot hoe wij ook vaak denken over het geloof. Maar de Heere laat Zacharia niet zeggen, nou stop er dan maar mee. De preek van Zacharia neemt een hele andere wending. Hij laat zijn gehoor terugdenken. Herbronnen, zoals dat heet. Terugkeren naar de bron. Hij stelt eigenlijk de vraag, waarom deden we dat ook alweer, dat vasten in de 5e maand? Waarom hebben wij ook eigenlijk alweer die dodenherdenking op 4 mei? Mij helpt het in dat verband altijd wel om in de week voor 4 mei een stukje te kijken uit een documentaire die ik heb. Een documentaire van Claude Lanzmann. Dat is een documentaire van 11 uur lang. Die zich uitspreidt over 4 dvd's. En dat gaat over de Holocaust, over de vernietiging van 6 miljoen Joden. In de Tweede Wereldoorlog. Die kijk ik dan niet helemaal. Dat trek je ook niet. Omdat het zo heftig is wat erop staat. Maar gewoon een stukje. En daar word je stil van. Dat grijp je aan. Wat er toen gebeurd is. He, dat kan ook door andere films natuurlijk te kijken. Die daarover gemaakt zijn. He, zoals The Pianist. Of La Vita e Bella. The Boy in the Striped Pyjama's. En door die films te kijken. Krijg je aan de ene kant medelijden met die mensen toen. Dat ook, hè, je leeft je in de ellende van die mensen toen hebben ondergaan. En dat alleen al is genoeg om heel veel van ons leven te relativeren. Dat je denkt, ja, waarom zou je dan druk maken om de nieuwste zomermode of je nieuwste smartphone. Maar veel belangrijker ook nog, de vraag komt dan op. Hoe kunnen mensen elkaar zoiets aandoen? Zit dat ook in mij, denk je dan? Wat die mensen toen hebben gedaan. Wat zou ik gedaan hebben in die situatie? En daarmee komen hele diepe vragen aan de orde ook over ons mens zijn. Naar de diepte ook die Paulus op een gegeven moment aan de orde stelt als hij in Romeinen 3 schrijft. Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet, zegt hij dan. Wij hebben zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Nou, dat klinkt heel heftig. Maar door je te verdiepen in de geschiedenis, ook de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, besef je dat Paulus gelijk had. Helaas. En Zacharia die doet namens de Heere nou eigenlijk precies hetzelfde. In de versen 7 tot 14 van dat hoofdstuk uit Zacharia brengt hij het volk terug naar de bron. Terug naar waarom dat vasten ook alweer begonnen was. God had hen dat niet geboden. Nee, zegt Zacharia. God had hen bij monden van de vroegere profeten hele simpele, eenvoudige geboden gegeven. In vers 9 en 10. Fel een betrouwbaar oordeel. Bewijs elkaar goede tierenheid en barmhartigheid. Onderdruk weduwe nog wees, vreemdeling nog arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Dat was Gods eenvoudige gebod. Zo was het, zegt Zacharia. Meer moest er niet van God. Maar Israël had geweigerd daarnaar te luisteren. Als een koppige os die het juk weigert. Mensen die net doen alsof ze je niet horen. Zo waren zij, zegt Zacharia. De profeten hebben tevergeefs namens God gewaarschuwd. Tegen hen gesproken. Ja, staat er dan in vers 14. Daarom werd God zo woedend op hen. En blies hen als een storm weg het land uit. En toen was het volk begonnen. Met vasten, uit schuldbesef, uit berouw dat ze niet geluisterd hadden, uit verdriet. Ze waren erachter gekomen dat zij inderdaad zelf de reden waren van hun ellende. Dat zij zelf de reden waren van de verwoesting van de tempel. En zelf de reden van hun vasten. Zacharia wil er maar mee zeggen, natuurlijk moet je niet vasten. Dat is geen verplichting die God je opgelegd heeft. Je mag er zelfs mee stoppen als je dat wilt. Maar als je nou aan die hele geschiedenis terugdenkt. En dat werkelijk tot je door laat dringen wat er toen gebeurd is. Is er dan vandaag ook geen reden tot verootmoediging? Want houd je vandaag dan wel die geboden van de Heere? Merk je soms niet nog steeds dat je hart net een diamant is, zo hard en ongenaakbaar? En ik zeg het dan ook namens de Heere tot u en tot jou. Als je de neiging hebt om af te haken van de kerk, of als je het gevoel hebt dat het in de kerk vooral om verplichtingen gaat, of als je geloof alleen maar beleeft als iets wat er voor je bij hoort, is het dan niet een extra reden om eens een keer echt in je hart te kijken? Te herbronnen in de Bijbel. Te kijken in het verleden. Want de remedie tegen een futloos geloof, een gebrek aan motivatie, dat is niet dan maar opgeven, maar dat is een terugkeer naar de kern, naar het kruis van Jezus Christus. Als onze schuld, ons gebrek aan motivatie om God te dienen kan alleen maar voortkomen uit een gebrek aan inzicht in de liefde van God tegenover de grootte van onze schuld. En dat is niet prettig om te horen. Voor de Joden niet, die wel dachten dat ze nu konden stoppen met vasten natuurlijk. En voor ons niet. Als we denken de ernst van het kruis van Jezus Christus achter ons te kunnen laten en vrolijk te kunnen leven door de geest. Nee, zoals Zacharia het volk terugbrengt naar de geboden van God en het menselijk falen daarin, zo brengt de Heilige Geest ons terug naar het kruis. Elke zondag is het in de kerk, zou je kunnen zeggen, dodenherdenking. Herdenking van de dood van Jezus. Niet omdat dat moet, maar omdat het niet anders kan. Om ons te leren hoe groot Gods liefde is. Let op, het is wel een herdenking. Het is niet de dood zelf. Daarvan is juist ook deze profetie van Zacharia zo'n prachtig voorbeeld. Want in vers 13 wordt de situatie beschreven zoals die was ten tijde van de verwoesting van de tempel. Het volk heeft niet willen luisteren naar de Heere, staat daar. En toen luisterde de Heere ook niet meer naar zijn volk. De preken van God zijn niet bij het volk aangekomen. En daarom komt het hulpgeroep van het volk ook niet meer aan bij God. Dus er was in die tijd sprake van een complete breuk in alle communicatielijnen. Maar nu, ten tijde van Zacharia, is dat niet meer zo. Want die mensen uit Babel die komen met die vraag naar de tempel. God luistert daarnaar. En Zacharia mag namens God ook weer een antwoord teruggeven. Dus er is weer sprake van communicatie. Er wordt weer met elkaar gesproken. Die verdrietige situatie zoals die was, was wel verleden tijd. Het was erg geweest. Het was vreselijk. Wij waren vijanden van God. Wij lagen in onze zonde. Maar vandaag is dat niet meer zo. Dodenherdenking en bevrijdingsdag horen helemaal bij elkaar. Niet als tegenpol, niet als tegenstelling, maar echt als partner. Onlosmakelijk. Zoals wit en zwart bij elkaar horen. En want alleen een wit papier is saai. Aan een wit papier heb je niet zo heel veel, er staat niks op. En een zwart papier ook niet, er staat ook niks op. Pas natuurlijk als je wit en zwart met elkaar gaat mengen, hè, dan gebeurt er iets. Dan ontstaat er een tekening of dan ontstaan er letters natuurlijk. Hè. Wit en zwart samen, dat zegt pas iets. En zo gaat het met heel veel in ons leven natuurlijk. Hè. We waarderen pas echt onze gezondheid als we ziek worden. Of als er iemand in onze omgeving ziek is. We waarderen pas echt onze rijkdom als we een keer in Afrika of in Latijns-Amerika in een sloppenwijk hebben rondgekeken. We waarderen pas echt ons eten en drinken als we ervaren hebben wat honger is, dorst. Dus pas als we stil hebben gestaan bij het kruis van Jezus Christus, dan wordt Pasen een wonder. Pas als we beseffen dat Gods liefde voor ons niet vanzelfsprekend is. Dat het zijn genade is dat hij elke zondag tegen ons wil spreken. Dat wij uit de Bijbel mogen lezen. Dat hij ons door zijn geest nabij wil zijn. En dan ontstaat ook de behoefte om hier in de kerk te zijn. Om die wonderlijke God beter te leren kennen. Dan krijgt ons leven kleur. Door het leven met God. Dan ga je het leven pas echt goed waarderen. Het leven krijgt diepgang als je beseft dat je eigenlijk geen leven meer verdient. Dat je eigenlijk je schuld voelt dat je zou moeten sterven als God een rechtvaardig oordeel over je uit zou moeten spreken. Ons leven krijgt dan heerlijkheid als we beseffen dat die schuld door Jezus gedragen is. Ik zou dus zeggen, dodenherdenking op 4 mei moeten we nooit opgeven. We hebben het nodig om ons eraan te herinneren hoe wij mensen nou eigenlijk ten diepste zijn. En als donkere achtergrond om te begrijpen hoe rijk we gezegend zijn met onze vrijheid, met vrede. En zo heeft ook Israël het vasten om de verwoesting van de tempel nooit opgegeven. Ze hebben geluisterd dus naar Zacharia, ook dit jaar, op 27 en 28 juli, vasten alle gelovige Joden nog steeds om de val van de tempel in 587 voor Christus. Dat is nog steeds de rouwdag in het Jodendom waarop het boek Klaagliederen wordt gelezen. En zo blijven ook wij in de kerk graag gedenken aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij stierf van het kruis. Niet om te blijven hangen in die somberheid en donkerte van Golgotha. Maar omdat we er dicht bij God mee blijven. Omdat het ons ervoor bewaart dat ons geloof een moeten wordt. Omdat het je ervoor bewaart dat je hart koud wordt. Omdat het ervoor zorgt dat we nu pas echt beseffen hoe geweldig het is dat God onze God wil zijn. Dat we mogen wonen in zijn wereld. Zacharia noemt het in vers 14 het begerenswaardige land, het heerlijke land. Hoe bijzonder is het in zijn dagen ook weer dat er een bevolking is in dat land tegen wie die kan preken en vertellen wat God zegt. Hoe bijzonder is het dat wij hier mensen zijn vanmorgen. Dat wij hier mogen leven, in de kerk mogen zijn bij God. Dat wij hier mogen horen over Gods liefde voor ons. Ja toch, dan kom je toch graag naar de kerk. Nee, niet omdat het altijd leuk is. Het is niet leuk om in de kerk op je zonde gewezen te worden of op je gebrek aan motivatie. Maar we nemen het ter harte. Ja toch, dat doet u toch? Werkelijk tot je door laten dringen hier in de kerk, daar kom je toch voor? Wie God voor je is, echt gedenken en echt vieren, dat doe je in de kerk. Het is de Heilige Geest die ons dat leert. Als wij ons wel eens afvragen waarom we zoveel moeten, dan motiveert Hij ons. Door ons terug te brengen, terug te laten denken aan het kruis van Jezus. Zodat we nooit vergeten hoe groot Gods liefde is. Amen. Laten we samen danken en bidden. Almachtige Vader, u gaf ons een lesje in gedenken, in herinneren. Dank u wel dat we daarvoor elke zondag in de kerk mogen komen. Zodat wij beseffen dat we hier niet zijn omdat we dat moeten, maar dat het een mogen is, een geschenk van u. Dat we hier mogen komen uit de vreugde. De vreugde dat er eens een kruis heeft gestaan in deze wereld. Dat wij hier dodenherdenking mogen vieren. Dat Jezus Christus voor ons stierf om onze schuld te verzoenen. Heren, wij hebben soms weerstand in ons hart tegen de ernst van die boodschap. Omdat het ons zo tegenstrijdig lijkt met vreugde, met blijdschap om u te dienen. Wij danken u dat u ons dan leert dat er alleen blijdschap kan zijn als wij ook die ernst en die diepte kennen. Omdat de vreugde daaruit voortkomt. De blijdschap dat u onze God wil zijn. Dat er een kruis is geweest waaraan u uit liefde voor ons uw Zoon hebt gegeven. Wij danken u dat het daarom geen moeten is dat wij hier waren, maar een mogen. Wij danken u dat u ons zo opnieuw warm maakt in ons hart om u te dienen uit onszelf. Omdat wij dat graag willen, om u dankbaarheid te betonen voor alles wat u voor ons betekent. Wij bidden u voor de wereld om ons heen. Het vak geschiedenis staat laag aangeschreven tegenwoordig. Mensen vergeten snel ook de Tweede Wereldoorlog en andere ellendige dingen. Er komt ook zoveel op ons af. Er gebeuren elke dag weer zoveel dingen dat de dag van gisteren dan snel vergeten is. Heren, leer ons om ons te interesseren voor vroeger. Om wat geweest is. Zodat wij waarderen wat we vandaag hebben. Leer ons in Nederland om te herdenken. Leer ons als wereld, als geheel, om te beseffen nog veel verder terug dat wij onze oorsprong vinden in uw genade, in de schepping. Dat wij daarom bij u horen. Leer ons om door heel de geschiedenis heen die hand van u te zien. Uw liefde, uw zorg, uw trouw. Wij bidden u, schenk ons in uw kerk daarvoor uw geest, dat die ons telkens weer richt op Jezus Christus. Wij bidden u voor ieder van ons persoonlijk om innerlijk vuur en motivatie om u te dienen. Want dat hebben wij niet van onszelf. Heer, u kent ons maar al te goed. We houden ons het liefst met onszelf bezig, de dingen die wij belangrijk vinden. Leer ons, ieder van ons, om u te zien. Geloven niet te zien als moeten. Zodat wij u van harte dienen, alle dagen van ons leven. Zodat we met blijdschap in ons hart en ook met een beetje verdriet naar de kerk komen. Leer ons om ook onze schuld toe te geven als we gezondigd hebben. Geef ons daarin ook helderheid. Werk daarin met uw Heilige Geest. Wij loven u, o God, dat onze dodenherdenking niet een blijven hangen is in somberheid en verdriet. Maar dat we mogen weten dat er weer communicatie mogelijk is met u in de hemel. Dat u ook nu naar ons luistert. Dat u er voor ons wil zijn. Dat onze zonden vergeven zijn in uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u dat ons dat hoop mag geven elke dag. Wij danken u voor uw motivatie. Dat het voor u nooit een moeten is om voor uw wereld te zorgen en voor ons. Maar dat u gemotiveerd wordt door uw liefde tot in eeuwigheid. Dat u geduld zult hebben met ons, wat er ook gebeurt. Dat u geduld had met uw volk Israël, tot op de dag van vandaag. Wij loven u zo, Vader, Zoon en Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl de kinderen terugkomen van de kindernevendienst, gaan wij straks samen zingen. De slotzang, Psalm 77, vers 7 en 8. En ook wordt er gecollecteerd. Van harte bij u aanbevolen. Hef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.